Gemeente, laten we deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut, mij bergen in het verborgen van zijn tent, en op een rots verhogen uit der lent. Het is het derde vers van Psalm 27. Aan u zal achtereenvolgens voorgelezen worden uit de Dordtse leerregels, daarvan hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 6. Vervolgens een gedeelte uit Gods heilig woord, wat u kunt opgetekend vinden in de openbaring van Johannes, en daarvan het vijfde hoofdstuk. Wij zeggen nu openbaring 5, Maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens uit de Dordtse leerregels wat handelt van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze, paragraaf 6. Hetgeen dan nog het licht der natuur, nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des Heilige Geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welk is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Vervolgens Openbaring 5. En ik zag in de rechterhand desgenen die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel, uitroepende met een grote stem, wie is waarachtig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, weent niet, zie, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon en van de 4 dieren in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en het heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk citus en gouden violen, zijn de vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En hun getal was 10.000 maal tienduizenden en 1.000 maal duizenden. Zeggende met een grote stem, het lam dat geslacht is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover deze schriftlezing.
Zullen we verder zingen van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen, waar zijn vrees in woont. Het helgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit de boze netten. Psalm 25, vers 7. Wat zal de toekomst ons brengen? Zie daar, geliefde, een zorgvolle vraag die oprijst in het hart en gehoord wordt van de lippen en die in elke krant met dikke letters afgedrukt staat. En geen wonder, de tijden zijn ernaar En de toekomst is zo ontzettend donker en daarbij zo onzeker. Dat men wel een Gallio moet zijn om zich van deze dingen niets aan te trekken. Als men toch de toestand nagaat op maatschappelijk, kerkelijk, geestelijk terrein, dan is het om te sidderen van angst en vrees. Dan is het geen wonder dat de regeerders er het hoofd bij verliezen. De leiders van de volken, wat hebben zij in bijna alle landen het volk verleid? En wat lieten die volken zich graag verleiden? De leiders beloofden aan het volk een gouden eeuw. Maar zou die goede tijd komen, dan moest eerst de godsdienst weg. God moest eerst doodverklaard. De hemelse lichten moeten gedoofd. En de kerken moeten worden veranderd in theaters enzovoort. Donkere wolken pakken zich overal samen. Wat zal ons de toekomst brengen? Zal het rust of revolutie, oorlog of vrede zijn? Niemand die het weet. Er is voor de volken en de vorsten van deze wereld reden van vrees. Eén volkje is er, voor wie er alle reden is om stil en gerust te zijn en kalm af te wachten de dingen die zullen komen. Het is het volk dat God vreest. Het zijn de kinderen van God. Hun zouden wij ook met het oog op onze tekst wel toe willen roepen. Kinderen, het zal wel zijn. Laat anderen vrezen, maar vreest gijlieden niet, want onze toekomst is in goede handen. Dat was het wat die lieve Johannes getoond werd in een hemels gezicht. Wat zijn oor mocht beluisteren uit een heilige mond. En wat hij op last van de Heere beschreef op de bladzijde van de Bijbel die voor ons opengeslagen ligt. Waarvan onze tekst een deeltje vormt, een klein deeltje, maar van rijke en vertroostende inhoud. De woorden van onze tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 5, het vijfde vers. En een van de ouderlingen zeide tot mij, wee niet, zie, de leeuw die uit de stam Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken. Het thema voor ons uit onze tekst is een hartroerend hemels gezicht, waarin ons getoond wordt ten eerste de wenende Johannes en ten tweede de troostende ouderling. Dus een hartroerend hemels gezicht, twee gedachten, ten eerste de wenende Johannes en ten tweede de troostende ouderling. En het zij ons vergund u op die beide te wijzen deze avond. Mocht de Heere ons in spreken en horen nabij zijn, om zijn zelfs wil, dat zij zo. Geliefde hoorders, geven wij dan eerst acht op de wenende Johannes. Welk een meerwaardig gezicht wordt ons hier dan voor het oog geschilderd? Johannes, de discipel der liefde, die door Jezus zozeer bemind werd. Johannes, de man die om het evangelie van Jezus Christus uit de samenleving is verbannen, naar het onherbergzame oord Patmos. Johannes, de grijze godsgezant, hij weent. Johannes, zo lezen we in vers 4 van ons teksthoofdstuk, weende zeer. Geen wonder dat die voortreffelijke man bedroefd is. Als men toch voor de Heere en voor het heil van de mensen heeft geijverd, zoals die lieve Johannes, en men wordt dan zo beloond als hij, verbannen uit de maatschappij en uit de gemeenschap van de kerk. En men moet dan zijn leven slijten op zo'n duivels eiland, als waarheen men Johannes had verbannen. Wie zou dan niet bedroefd zijn? Wie zou dan niet wenen? En toch was dat de reden niet van zijn droefheid. Oh nee, het zal Johannes wel duidelijk zijn geweest dat de vijanden die hem verbannen hadden, instrumenten waren in de hand van hem, die hij beminde met al de liefde van zijn ziel. En het zal hem al wel duidelijk zijn geweest dat het van de Heere was dat men hem het zwijgen oplegde. Want, althans voorlopig, is hij van spreker schrijver des Heeren gemaakt. En heeft hij het rijk van de duisternis veel afbreuk gedaan met zijn spreken, hij zal het nu nog veel meer doen met zijn schrijven. En is de plaats waarheen men hem heeft verbannen zeer onaangenaam voor het vlees, Zijn geest zal een rijk leven hebben. Nee, het is Johannes wel duidelijk dat men hem op staatskosten heeft gebracht op een plekje waar de Heere hem wil hebben. En dat het op Patmos stil is, nu ja, dat heeft hij juist nodig. Het werk dat zijn vader hier voor hem te doen heeft, kan hij te midden van het gewoel van de wereld niet doen. Als hier in de stilte. Daarom weent Johannes dan ook niet. Waarom hij dan wel zo bedroefd is? Kom, laat ik u dat eens met enkele woorden schetsen. Aan hem werd een ontroerend schouwspel getoond. Hij beschrijft het in dit heerlijke en rijke hoofdstuk. Hij zag een troon in de hemel. En op de troon zittende de opperkoning, God de Vader, de grote heerser in de hemel en op de aarde. Hij zag in de hand desgene die op de troon zat een boek, beschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. U moet hierbij niet denken aan een boek zoals wij dat hebben, maar aan een houten rol, waaromheen 7 bladen zijn gerold. En die bladen waren aan beide kanten beschreven. Dus niet alleen op die kant die naar de rol was gekeerd, maar ook de kant die van de rol was afgekeerd. Dat boek was verzegeld met 7 zegelen. Wij denken ons dat zo in, dat er eerst een blad om de rol was gewonden en daaraan een zegel was gehecht. En toen weer het 2e blad om de rol was gewonden en daaraan weer een zegel gehecht en dat zo door tot 7 toe. Dit boek was, om zo te spreken, met Gods eigen vinger beschreven. Immers, een boek is de verzameling van aaneengeschakelde gedachten. De uitkomst van hetgeen iemand bij zichzelf overlegd en besloten heeft. En wat hij vervolgens op schrift heeft gesteld. Het boek dat Johannes zag, bevatte de gedachten en raadsbesluiten van God, omtrent de volken. In het bijzonder, hetgeen de kerk des Heren zal overkomen in de eeuwen die na Johannes komen zouden. Is het dan een wonder dat dit wonderlijke boek de belangstelling van Johannes op buitengewone wijze trok? Hoe gaat toch dat alles wat in dit boek geschreven staat, de trouwe dienaar des Heren ter harte? Immers, die een liefhebber van de Heren is, die is het ook van de kerk. Wie het hoofd Christus lief heeft, die heeft ook het lichaam, de gemeente lief. En wie van de liefhebbers des Heren, wie van de getrouwe dienaars van Christus, zou dan niet heilig verlangend zijn om de inhoud van zo'n boek te kennen? Een boek waarin de lotgevallen, waarin al datgene wat die lieve en dierbare gemeente in haar geheel en wat dat lieve volk van de Heer in het bijzonder zal overkomen, geschreven staat. Wie daar geen belang in stelt, is geen discipel van Jezus. En nu zal het u duidelijk worden waarom Johannes zo bedroefd is. De inhoud van dit boek is voor Johannes zo allerbelangrijkst en hij kent die inhoud niet. Maar stil, daar zag hij een sterke engel. Een engel van buitengewone majesteit en kracht, uitroepende met een grote stem, een stem welke door de gehele wereld in hemel en op aarde weer klonk. Wie is waardig het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken? Wat zal die Johannes geluisterd en rondgespeurd hebben om hem te zien die het boek opende? Helaas, hoe hij staat, hoe hij luistert. Er is niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde. Dus niemand onder de engelen, ook niet onder de mensen, nog in het dodenrijk, die het boek kon openen om het in te zien. Toen barstte die lieveling van Jezus in tranen uit. Omdat niemand waardig was om het boek waarvan hij wist dat het alle troost voor het heden en alle hoop voor de toekomst van Gods lieve volk in zich opgesloten had, om dat te openen en er Johannes uit voor te lezen en de inhoud hem bekend te maken. Daarom weende Johannes zeer. Daarom die tranen, die bittere droefheid. Hoe beschamend, geliefde toehoorders, is toch dat wenen van Johannes, dat wenen van zijn onkunde. Hoeveel zijn er zelfs trots op dat ze zo weinig weten. Zelfs van dat boek dat de Heere ons gaf tot een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Men ontmoet wel mensen, zelfs kinderen van God, ja zelfs wel dienstknechten van Christus, die met hun onkunde pronken. Althans, die zich er geen zorgen over maken. Of het misschien proberen te bedekken. Ja, die vrezen dat u hen onder de Bijbelwijze zal rekenen. Is dat niet om te wenen? Johannes beleidt wenende zijn onkunde en onwaardigheid. Want ook hij zelf was onwaardig om dat boek van de toekomst te lezen. En dat deed hem treuren. En wij, geliefden, ook wij mochten onze tranen wel met de zijne plengen. Ja, wij mochten ook wel wenen, volk des Heren, omdat we onze onkunde nog zo weinig bewenen. Ja, dikwijls logend men zijn onkunde. En hoe vruchtbaar is deze wenende belijdenis? Immers, Johannes wordt rijkelijk vertroost. Zo heet het toch in onze tekst. En een van de ouderlingen, een van de 24 vertegenwoordigers van de kerk, van het oude en het nieuwe verbond, zei tot hem, ween niet. Zie geliefde, dat is nu ouderlingenwerk. Ook van de regeerouderlingen, maar vooral van de leerouderlingen, de predikanten. Om werkelijk bedroefden te vertroosten, om die bedroefden toe te roepen, weent niet. Wat een heerlijk werk, treurende te troosten. Zo doet de Heer zelf ook. Hij zegt, als één die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Jezus deed het ook tijdens zijn omwandeling op aarde. O, wat heeft die zoete heiland al tranen gedroogd toen hij hier in dit tranendal verkeerde. En nu wil hij dat ook de ouderlingen in deze zijn voetstappen zullen drukken. Daarom gebiedt hij hun zeggende, troost, troost mijn volk, spreek naar het hart van Jeruzalem. Niet zo alsof de ouderlingen altijd maar tranen hadden te drogen. Nee, ze moeten soms wel tranen proberen te verwekken. Ze moeten ook bestraffen, vermanen, dreigen, veroordelen, de tucht gebruiken. Zij moeten het de goddeloze aanzeggen dat het hun kwalijk zal gaan. Denk maar aan het spreekwoord van de zachte heelmeesters die stinkende wonden maakt. Maar degenen die werkelijk gebogen gaan onder hun schuld en zonde, die treuren om hun godsgemis, die met Johannes wenen vanwege hun onkunde en onwaardigheid, die moeten zij troosten. Troosten, maar niet met niets betekenende praatjes. Die oudeling uit onze tekst heeft iets bondigs om mee te vertroosten. Hij zegt niet, ach Johannes, wat maak je toch zorgen dat je het niet weet wat er in dat boek staat geschreven. Als je toch maar in de hemel komt, dan is het toch goed. Als je maar zalig wordt, man, wat scheelt u dan dat andere? Nee, geliefde, zulk troosten is onwaardig. De ouderlingen die met zulke loze praatjes bij de treurenden komen, zijn het ambt onwaardig. Trouwens, dat is geen troost voor treurenden. En de werkelijk bekommerde behoeft u met zulke praatjes niet aan te komen. Zij zijn van uw pleisteren met loze kalk niet gediend. Maar die ouderling en trouwens al godsknechten hebben iets beters om bedroefden, om treurenden, om bekommerden mee te troosten. Die ouderling kon Johannes troosten op goede grond. Kom, geven wij in de tweede plaats dan ook acht daarop, de troostende ouderling. Die troostende ouderling, die wijst Johannes om zijn tranen te drogen op een gans uitnemend en waardig persoon. En wel op de beminnelijke en dierbare Heere Jezus Christus, de Godmens, die het geen roof heeft geacht Goden even gelijk te zijn, en toch ook is de schoonste aller mensenkinderen. Hij noemt hem de leeuw. Wat een schone en leerrijke naam voor onze Heere. Treffend is toch de overeenkomst tussen die twee. Laat ik van die overeenkomst iets mogen zeggen. Dat het mag leiden tot opwas in de kennis van de Heere en zaligmaker Jezus. De leeuw munt uit onder alle dieren in majesteit en heerlijkheid. Wat de roos is onder de bloemen, wat de arend is onder de vogels, dat is de leeuw onder de dieren. Dat is de Heere Jezus onder de mensen. Hij is de schoonste aller mensen. Hij is de koning der koningen en de heren der heren. In zijn tegenwoordigheid werd Daniels glans enkel verderfenis. En toen Johannes hem zag, viel hij als dood aan zijn voeten. Ja, wie is in staat zijn majesteit en de glans van zijn heerlijkheid te beschrijven? Die heerlijkheid moet door het geloof aanschouwd en bewonderd worden. Wie dat te beurt mag vallen, de koning in zijn schoonheid te zien, die roept verrukt met de discipelen uit, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Als de heerlijkheid des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. De leeuw munt ook uit in moed en dapperheid. Wat vrees is, dat is de leeuw onbekend. Hij, de koning van de dieren, die vreest voor niets. Wanneer andere dieren tegenover een oppermachtige vijand staan, dan vluchten zij. Maar dat acht de leeuw beneden zijn waardigheid. Nee, maar vol moed en dapperheid valt hij op de sterkste vijand aan. Daarom is zijn moed en zijn dapperheid spreekwoordelijk. Zo werd van David gezegd dat hij een leeuwenhart had. Maar is dat niet veel meer waar van de Heer Jezus? Wie of wat was in staat hem te verschrikken? Wat was in staat hem te doen vluchten? Immers niets en niemand. Voor dood, duivel en hel week hij geen duimbreed. O kind, zie uw Jezus als een leeuw tegen al uw lichamelijke en geestelijke vijanden optrekken. Zie hem bij de ingang van de hof, hoe hij de gewapende bende van Judas tegemoet treedt met de vraag, wie zoekt gij? En waar zij zeggen, Jezus de Nazareene, daar zegt hij, die ben ik. En zij vielen ter aarde. Zie hem zijn doodsheuvel beklimmen. Zie hoe hij de dood, uw dood, aangrijpt en vermorzelt. O, ik vraag u, mag dan die ouderling hem niet noemen de leeuw die uit Juda's stam is? De leeuw munt ook uit in sterkte en kracht. Met één slag van zijn klauw slaat hij zijn tegenstander neer. En wat hij in zijn sterke poten opgesloten houdt, komt er niet gemakkelijk meer uit. Wat is sterker dan een leeuw? Zo heet het dan ook in het raadsel, in het antwoord dat de Filistijnen op Simsons raadsel gaven. Maar heet onze Jezus niet naar waarheid de sterke God, de Heere, geweldig in de strijd? En hoe bleek zijn kracht waar hij de poorten van Gaza, nee, waar hij de poorten van de hel verwerpt? Waar hij de boeien van de Satan en de dood verbreekt? Waar hij de zonde en de wereld overwint? O volk, wat is zijn sterkte aan ons gebleken? Niets of niemand was er die ons kon overwinnen. Alle band verbraken wij in onze natuurstaat. Wij wilden leven naar het goeddunken van ons hart. Het mocht dan kosten wat het wilde. Totdat hij kwam. Toen was het afgelopen. Daar lag het briesend paard geveld. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? De leeuw uit Juda's stam was ons, gelukkig, te sterk geweest, nietwaar? Hij heeft de sleutels van de hel en de dood. Onze Jezus, volk, hij belooft... En hij is machtig ervoor te zorgen dat de poorten van de hel ons, zijn gemeente, niet overweldigen. De leeuw is wakker en waakzaam. Men zegt van de leeuw dat hij nooit slaapt. Nooit sluit hij zijn ogen helemaal. Altijd beweegt zich zijn staart om te doen zien dat niet alles aan hem slaapt, maar dat hij gereed is zijn vijanden te verscheuren en zijn welpen te verdedigen. De wachter Israëls, onze Jezus, slaapt of sluimert nooit. Hij is altijd wakker om u te horen als u tot hem roept. Om u te helpen als u zijn hulp nodig hebt. Altijd is hij wakker om u te redden uit alle nood. Om u te verzorgen van alles wat u nodig hebt. Aan hem worden 7 ogen toegeschreven die nooit gesloten zijn. Hij is altijd en overal met de zijne. Ik ben met u, zegt hij. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij houdt altijd zijn vijanden in het oog. Daarom zal er nooit één van zijn kleine, van zijn schapen, verloren gaan. O geliefde, wat heeft Gods kerk en kind toch al aan de waakzaamheid van de Heere te danken. En dat terwijl wij schepselen zijn die niet 1 uur met hem waken kunnen. Mensen die hun zaligheid zouden verslapen als Jezus er niet voor zorgde. De leeuw is ook grootmoedig. Zeker, de stoutmoedige verscheurt hij, maar hij gedraagt zich goede tieren jegens zwakke en weerlozen die zich voor hem vernederen. Hoeveel voorbeelden van de grootmoedigheid van de leeuw vindt u wel in de geschiedenis? Onder andere vertelt de geschiedenis van een leeuw die losbrak en het hok ontvluchtte, waarin hij opgesloten was geweest. Alles en iedereen vluchtte voor dat verschrikkelijke dier weg, behalve een klein kind. Dat was zich van geen gevaar bewust. En dat werd door de leeuw gegrepen. Dat zag de moeder. Die zich smekend voor de leeuw wierp om het leven van haar kind. En de leeuw liet moeder en kind ongedeerd. Maar ook onze Jezus zal niemand verscheuren. Die zich voor hem vernedert. Die zich smekend voor zijn voeten werpt. Hoe heerlijk is dat ervaren door die grote zondares. die zich smekend aan zijn voeten wierp. Dochter, wees welgemoed, de zonden zijn u vergeven, sprak hij. En hoe is het ondervonden door de Canaanese vrouw die zijn hulp inriep voor haar kind, dat deerlijk van de duivel was bezeten? En hoe is het ondervonden door ons, o, toen wij ons voor hem kregen te vernederen? Toen wij hem om genade smeekten, toen heeft hij ook aan ons zijn grootmoedigheid betoond, zodat we met de dichter mogen getuigen. De Heer wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heer zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. De leeuw is jegens zijn weldoeners ook dankbaar. U kent zeker ook het verhaal van de slaaf Androcles. Die Androcles was veroordeeld om door een gevaarlijke leeuw te worden verscheurd. Maar toen hij voor de leeuw werd geworpen en iedereen verwachtte dat hij ogenblikkelijk door de leeuw zou worden verscheurd, begon de leeuw hem tot ieders verbazing te liefkozen. De leeuw herkende in Androcles zijn weldoener, die hem eenmaal een scherpe doorn uit de poot had getrokken. Ook onze dierbare Jezus zal geen goed met kwaad vergelden. Hoe wil hij hier al wel eens tonen dat hij een vergelder is van het goede en de weldadigheid die we hem hier betonen door het weldoen aan zijn arme volk? Wat komt de Heere hun toch dankbaar te vergelden, die zijn kerk en kind weldoen? Al is het ook dat men een van zijn kleine een beker water geeft, die zal zijn loon geenszins verliezen. Nu wordt dat hier niet altijd gezien, soms wel juist omgekeerd. Het is soms alsof de Heere de weldadige lieden kwaad voor goed vergeldt. Dat is dan om hen te beproeven, of ze ook loondienaars zijn. Maar eenmaal zal hij zijn dankbaarheid betonen aan de weldoeners van zijn volk. Dan zal hij zeggen, voor zover gij dat aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat aan mij gedaan. Dat zal zijn ten jongste dagen. Dat zal de dag van de afrekening zijn voor de rechtvaardigen en ook voor de goddelozen. Dat zal verschrikkelijk zijn voor de laatste. Want de leeuw is ook grimmig. O wee, die hem beledigt of hem van jongen berooft. Zo ook de Heer Jezus. Hij is o zo zachtmoedig als een lam. Maar wie hem beledigt, die aan zijn jongen komt om hun kwaad te doen, die zal hij verpletteren. Dat het werkelijk nuttiger is met een molensteen aan de hals in de zee te worden geworpen, dan een van zijn kleine te ergeren, ook dat zal de jongste dag uitwijzen. En om niet meer te noemen, de leeuw is een verschrikkelijk dier. Zijn oog, zijn klauw, alles wat aan de leeuw is, is schrikkelijk. Maar vooral zijn stem, als hij brult. Niet zoals hij brult in de dierentuin, maar zoals hij brult in het wild, in het woud. Als hij brult, dan siddert alles. Zijn stem slaat de andere dieren met lamheid. Met het oog hierop zegt dan ook de profeet Amos, de leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? Zo is ook de stem van de Heere Jezus. Ja, de Schepper heeft aan de leeuw die ontzaglijke stem gegeven om een beeld te zijn van Christus. O, als hij brult, als hij almachtig spreekt, dan is de grootste vijand van hem ontwapend. Zie maar in de hof van Gethsemane, waar hij de gewapende bende almachtig toeroept, die ben ik. Dan vallen zij als doden ter aarde. Toen had de leeuw maar even gebruld. Als hij zal brullen, zegt de profeet Hosea, dan zullen de kinderen van de zee al bevende aankomen. Als hij brult, dan onderwerpt zich de zondaar. Dat hebt u toch ook zelf ondervonden, kind van God? Toen de Heere u almachtig toeriep, tot hiertoe en niet verder. Toen kon u nog toch niet doorgaan op uw zondeweg. Toen hij u toeriep, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Toen kon u niet in de dood blijven. Toen hij riep, Lazarus, kom uit. Toen kwam hij. Beving grijpt de zondaar te Sion aan als hij brult. En eenmaal zal hij brullen. Staat op, gij doden, en kom ten oordeel. Laat ons daar altijd rekening mee houden. Draag dan de Heere niet met recht de naam van de leeuw? En die oudeling noemt hem de leeuw die uit de stam van Juda is. Dat wijst op de oorsprong van onze leeuw. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. Onze Heere, zegt de apostel, is uit Juda gesproten. Juda wordt de koninklijke stam genoemd. Juda voerde dan ook een leeuw in zijn banier. Reeds Jacob, de aartsvader, noemde Juda in zijn zegeningen een leeuwenwelp. En van zijn legering zegt Jacob, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Juda bracht dan ook mannen voort als leeuwenwelpen. We denken aan David, Salomo, Hiskia en vooral onze Heer Jezus, die uit de stam van Juda was. En daarom de leeuw die uit Juda's stam is genoemd wordt. Hij wordt hier ook genoemd de wortel Davids. Hij was uit David en toch was David uit hem. Hij was tegelijk Davids zoon en Heere. Kennelijk wordt hij dus gewezen op zijn beide naturen. Naar zijn goddelijke natuur is hij de wortel Davids en naar zijn menselijke natuur de leeuw uit de stam van Juda. Die heeft overwonnen. Wat? Volk. Hij overwon alles wat uw zaligheid in de weg stond. Hij heeft overwonnen en geblust de vreselijke toren Gods, zodat de Heere tegen zijn volk kan zeggen, hoe zondig en schuldig zij ook zijn, grimmigheid is bij mij niet. Hij overwon degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, zodat het geloof mag jubelen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Hij heeft overwonnen de vloek der wet, zodat de wet niets meer heeft te vorderen van of te vloeken op zijn volk. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is. Die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Zo mag de apostel in zijn brief aan de Romeinen jubelen, als hij op de overwinning ziet van de leeuw uit Juda's stam. Ja, hij heeft overwonnen om het boek te openen en zijn zeven zegelen open te breken, zegt de oudeling tegen Johannes. En waar u vragen mocht, hoe heeft hij overwonnen? Daar is ons antwoord, door zijn menswording, door volmaakte gehoorzaamheid aan Gods heilige wet, door zijn bittere lijden, doordat hij, die leeuw, zich liet sarren en schelden, zich vrijwillig overgaf en zich gevangen liet nemen, veroordelen en kruisigen. O wonder, op de vraag hoe Jezus overwon, moet het antwoord zijn, doordat die leeuw zich als een lam liet ter slachting leiden. Daarom moest onze Jezus, om te overwinnen, tegelijk een leeuw en een lam zijn. En nu, de reden van blijdschap die hieruit spreekt, is deze. Aan onze Heer Jezus, volk, is het boek van de toekomst toevertrouwd. Het boek waarin u en mijn toekomst en die van de kerk en van Johannes, de toekomst van elk mens en van heel de wereld staat beschreven, dat boek is in Jezus' handen. De Heere Jezus, Johannes' liefste, die is volvoerder van Vaders raad, uitvoerder van het testament des eeuwigen. Die Jezus die in Bethlehems kribbe lag, gewonden in schamele doeken. Die Jezus met wie Johannes zo lang verkeerde als een vriend met zijn vriend, die hij tot zijn bittere smart zo diep vernederd aan een kruis zag sterven, die hij daarna tot zijn grote verwondering uit de dood herrezen zag, die dierbare meester, die hij ten slotte van de aarde ten hemel zag varen. In de handen van die zoete Jezus rustte het lot van Johannes en van heel de kerk en van ieder van zijn volk. Hij geeft en ontneemt. Hij verhoogt en vernedert. Hij doodt en maakt levend. Hij verkiest of gaat voorbij. Hij behoudt of verderft. Hij stort oordelen of zegeningen uit over vorsten en koninkrijken. Wel, wel, wat een troostrijke gedachte voor Johannes. Dat dezelfde lieve handen, die hij eenmaal aan het kruis genageld zag, diezelfde lieve handen voeren de scepter. Met het aanvaarden van dat boek aanvaarde hij tevens de heerschappij van de wereld, van de kerk en over Johannes. Nu kan Johannes gerust wezen. Wee niet, Johannes. Wee niet, zegt zijn troostende ouderling. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, u kent hem toch? Die leeuw die u zag overwinnen, die is waardig het boek te openen en deszelfs zegelen te verbreken. Geliefde toehoorders, Johannes mocht zingen en wij willen met hem zingen. Psalm 46, de versen 2 en 4. Laat vrij het schuimend zeenat bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berggevaarte daveren doen. De stad, het heiligdom, de woning van God, de allerhoogste koning, wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. En verder nog vers 4, Psalm 46, de versen 2 en 4. Geliefde toehoorders, is nu datgene wat voor Johannes een reden was om zijn tranen te drogen, ook voor u een reden van blijdschap? Het antwoord op die vraag, dat zal afhangen van de verhouding waarin u staat tot die leeuw uit Juda's stam. Is die verhouding goed? Is die verhouding als die van een vriend tot zijn vriend? Als die van de herder tot de schapen? Als die van een vader tot zijn zoon? Dan roep ik u toe, verheugt u en wees blijde. Weent niet, geen kwaad zal u genaken. De Heere zal u bewaken. Maar is die verhouding niet goed? Staat u tegenover de Heere als een schuldenaar tegenover zijn schuldheer? Of als een vijand tegenover zijn overwinnaar? Of als een overtreder tegenover een wrekend rechter? Dan is er voor u alle reden voor vrees en verschrikking. Wat een ernstige roepstem komt er dan uit onze tekst tot de vijanden van Gods volk en de verdrukkers van Jezus' kerk en de vertrappers van het recht. Wat een ernstige roepstem tot de wereldgrote, die, naar zij zeggen, de Heere hebben uitgeschakeld uit de wereldheerschappij, die koning Jezus menen gedegradeerd te hebben, dat hij geen koning meer zou zijn, en die nu zelf de teugels van het bewind over de wereld in handen namen, en die naar zijn menen de regeerders van de volken, de machten van de wereld zijn, naar wiens bevel iedereen heeft te luisteren, die Gods wetten hebben terzijde gesteld, die wet van de volmaakte liefde, en hun eigen wetten die van haat en roof ervoor in de plaats hebben gesteld. Regeerders en bewindvoerders, wiens doel het is om Gods kerk uit te roeien, Gods woord in de band te doen en Gods kinderen te verdrukken. O, wat zal dat voor die wereldgrote, voor die vijanden van alle recht en gerechtigheid, voor die verdrukkers van Gods kinderen zijn, als Jezus straks tergens moe om hen zal aanvallen als een grimmige leeuw, die van zijn jongen is beroofd, als een leeuw die gesart en geplaagd is. Tot die vijanden zouden wij zeggen, weent wel, want die door u getergde leeuw is uitvoerder van Gods oordelen. Die leeuw is uw rechter. Nu gedraagt hij zich nog als een lam. Nu is het alsof hij slaapt. Alsof hij het niet ter harte neemt. Dat de vorsten woede en de volken ijdele dingen bedenken. Hij zegt nu, ik zal stil zijn en zien in mijn woning. Als de glinsterende hitte op de regen. Als een wolk des dauws in de hitte van de oogst. Daarom hebben de vijanden die Sion gram zijn, de hoogmoedige snurkers, zo'n groot woord. Zij worden hoe langer hoe dapperder om hun vijandschap tegen God en Christus bot te vieren. Zij worden hoe langer hoe sterker in het plegen van goddeloosheid. Ah, wij hebben het overwonnen, wij zijn Heer en Meester, ons is de heerschappij, zeggen zij. O mens, dat kan nog wel enige tijd duren. Nog is het Gods tijd niet, maar voor de oogst, als de vijand meent zijn buit te buiten, als de uitbotting volkomen is, eerst moet de maat van de ongerechtigheid gevuld. Als de onrijpe druif rijp wordt na de bloesem, dan zal het zijn tijd zijn. Dan zal hij die boze ranken met snoeimessen afsnijden en die trotse takken wegdoen en afkappen. Nu zwijgt hij nog. Nu ligt hij nog als een leeuw in rust, maar dan, als het zijn tijd is, dan zal hij zich verheffen. Dan zal hij op zijn vijanden aanvallen. Dan zal hij zijn recht handhaven. Dan zal hij betonen de uitvoerder te zijn van Gods raadsbesluiten, van de oordelen des Heren, om die bekend te maken en uit te voeren. Dan zal hij de violen van zijn gramschap over zijn vijanden uitgieten. Maar dat zal voor die vijanden ontzettend zijn. Ja, wie zal leven als hij dat doen zal? In die aardbevingen, vuurspuwende bergen, stormen en andere oordelen, waar de kranten vol van staan, daarin zien wij al de voorboden. Dat is al het gegrom, het gebrul van de leeuw, die uit de stam van Juda is en als dat al zo vreselijk is, wat zal dan het oordeel zelf zijn? Daarom, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij richters der aarde, Dien de Heere met vrees en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wat een ernstige roepstem bevat het woord van de verheerlijkte ouderling ook voor u, onbekeerde mens, die naar die grote en ontzaglijke eeuwigheid aan het reizen bent. Stel u eens voor dat er hier in de plaats waar u woont, iemand, zeg bijvoorbeeld een machtige koning, woonde die het geheel in zijn macht had wat er van u worden zou, van uw huis, van uw zaak, van uw vrouw en kinderen, zelfs van uw gezondheid en van uw leven. Iemand die slechts had te wenken om u dat alles te ontnemen of om al datgene wat u het dierbaarst is te zegenen en te verdubbelen, ja, te vertienvoudigen. Ik vraag u, zou u voor zijn ogen hem durven tergen? Zou u zijn majesteit durven honen? Zou u zijn wetten durven verscheuren en vertrappen waar hij bij stond? Zou u hem durven lasteren dat hij het hoorde? Nu, zo iemand woont er in uw omgeving. Zo iemand is er, die u altijd hoort en ziet. Dat is de Heere. Dat is de leeuw die uit de stam van Juda is. Weet u wel dat die Heer het in zijn macht heeft om uw inkomen te verdubbelen, maar ook om u uit uw brood te verstoten? Dat hij macht heeft om uw zaak uit te breiden of te vernietigen? Weet u dat in zijn hand de gezondheid en het leven van uw vrouw en kinderen berust? Dat hij ze ziek of gezond kan maken? Dat hij ze kan laten leven of laten sterven? Weet u dat ook uw eigen leven in zijn hand is, ja wat meer is, dat hij u op kan nemen in zijn hoge zalige hemel, maar u ook verderven kan in de onderste rampzaligheid? Weet u dat? En toch doet u, die de Zoon ongehoorzaam bent, nooit anders dan hem tergen met uw woorden en werk. U leeft, u spreekt, u doet alsof hij er niet is, alsof hij u niet hoort en ziet. Maar de Heere zegt, ik zal u straffen en zal het u ordentelijk voor ogen stellen. En o, dat zal zo vreselijk zijn, als de Heere op u zal aanvallen als een leeuw en u in één keer zal verscheuren. Ach, kreeg u dan nog de Heere te voeten vallen? Mocht u hem nog leren smeken om genade voor het voor altijd te laat zal zijn? O, hoe dikwijls heeft de leeuw tegen u al gebruld. Gebruld in zegeningen, gebruld in oordelen. Hoe dikwijls brulde hij u tegen in zijn woord, in zijn huis. Elke preek die u hoorde is te vergelijken met het brullen van de leeuw. Hoe heeft de Heere u toegeroepen tot bekering? Hoe heeft hij u gezworen dat hij geen lust heeft in uw dood? Hoe dikwijls deed hij u een aanbod van genade? Hoe dikwijls brulde hij in uw geweten, misschien wel van uw jeugd af, misschien wel zo, dat u er niet van kon slapen? O mens, duizendmaal heeft de Heere geroepen. En u, zeker hebt u zijn stem gehoord, maar altijd bent u nog voort en doorgegaan in uw zondige wegen. Evenals de reiziger in het woud, die in de vette een leeuw hoort brullen. O, denkt hij, het is nog ver weg, het heeft nog de tijd. En u hebt geen vermoeden dat het uur van de afrekening alreeds zo dichtbij is. Ieder ogenblik kan de leeuw u bespringen. Daarom, haast u en spoed u om uw levens wil. Weer brulde de leeuw u toe in deze preek. Het kan wel de laatste keer zijn. Och, de Heere brullen u zelf een machtig halt toe, tot zijn eer en uw eeuwig zielsbehoud. Weent niet. Dat mogen we zeggen tot elk die de Heere door zijn genade in de oprechtheid van het hart leren vrezen. En dit geldt niet alleen de bevestigde in de genade, maar ook de kleine, de zwakke, de onverstandige, die kleine geestelijke leeuwenwelpen. Weent niet. Niet al zo alsof de Heere de tranen van zijn volk niet aangenaam zouden zijn, o nee. Het is goed dat uw hart week is en dat uw oog vliet van tranen om de vreselijke lasteringen waarmee men uw God en Christus, waarmee men u uw God en Christus lastert, om de tergingen, uw weldoenen en voor meerder aangedaan. Zeker mag u, ja behoort u aangedaan te zijn om de verwoesting op maatschappelijk, nog meer op geestelijk en zedelijk gebied, door de vijanden van Jezus en zijn kerk aangericht. Wie zou niet wenen over dat vloeken, dat lasteren, het ontheiligen van Gods dag, het liegen, het stelen, het hoereren over dat verlaten van de paden van de gerechtigheid? Wie zou niet bedroefd zijn als men ziet de losgeuring van God en zijn gebod van vorsten en volken? Als men ziet hoe miljoenen mensen zich rijp maken voor het eeuwig verderf. Als men merkt hoe de Satan lacht, hoe de hel juicht om de ontelbare schade die hun in de hand lopen. Om de grote oogst die de hel in deze tijd binnenhaalt. Niet één die in waarheid ouderling is zal u over die tranen bestraffen of u toeroepen weent niet. Nee, maar in tegendeel. Roepen we u op tot vaste en geween over zoveel gruwelen die er in deze dagen gebeuren? Nee, dan is Sion eerder te bestraffen vanwege de onverschilligheid waarmee de zonde en de ongerechtigheden worden gezien. Dan mag er bij ons wel een rechte zelfverfoeiing zijn, omdat we zo weinig wenen. Die tranen maant die verheerlijkte ouderling niet af. Welke tranen de Heer dan wel afwijst? Kom, laat ik u dat eens mogen zeggen. Er zijn mensen, lieve kinderen van God, die denken, die spreken, ja, die preken wel zo over dat lieve wezen, dat men medelijden met het opperwezen zou krijgen. Zo spreken zij erover, alsof er geen beklagenswaardiger en ongelukkiger wezen is als de Heere, die maar de hele dag wordt getergd en die maar aan moet horen, dat niet de gestervelingen zijn naam lasteren, zijn dag ontheiligen, aan wie door boze mensen de teugels van het bewind zijn ontnomen, en die Heere die nu gedegradeerd is en die nu maar de hele dag geplaagd en gesart wordt. Och, als je die lieve mensen hoort praten, dan loopt de Heere letterlijk in alles tegen. Ach, wat zal de toekomst nog geven en hoe zal het nu verder nog gaan? Ze houden het hart vast bij de gedachte wat de Heere nu al nog verder zal overkomen. Welk leed men die lieve Jezus al verder aan zal doen, en hoe het nog zal aflopen met het Sion van God en met het volk des Heren. Ach, hun hart krimpt ineen als zij aan de toekomst denken. Dan vliet hun oog af van tranen, dan weent men, is men bedroefd. Zij zijn bekommerd om de Heren. Luister maar wat die lieve tedere mensen zeggen. Lees maar wat zij schrijven, hoort maar wat zij bidden. Kinderen Gods, weent niet op die manier. Dat zijn die tranen die Jeruzalems dochters weleer weenden, maar die door Jezus worden afgewezen. Zijt gerust, gelooft dat alles wat u nu ziet gebeuren, het bewijs is dat de leeuw die uit de stam van Juda is, het boek uit de hand van de Vader heeft genomen. En hij is bezig zegel na zegel te verbreken. Alles wat u nu hoort en ziet gebeuren, is volgens de inhoud van dit boek. Als de aarde beeft, als de bergen vuur spuwen, als er bloed vloeit, als er oorlog komt, dan leest u, om zo te spreken, de Heere ons voor uit dat boek. Elke dag als ik de kranten lees, is het alsof de Heere mij voorleest en bekend maakt wat in dat verzegelde boek van Gods raadsbesluiten geschreven staat. Weent niet, weent althans zo niet, alsof de Heere het stuur kwijt zou zijn. Alsof de Heere niet meer zijn eer zou weten te redden en niet meer zou weten zijn Sion te zaligen. Laat ik het u mogen zeggen dat de Heere zich niet laat ontkronen. Dat de Heere zich niet laat opzij dringen. Dat zal God straks, als het zijn tijd is, laten zien. En denk nu nooit dat dat lieve wezen, dat hij onvergenoegd, dat hij verdrietig of vertoornd zou zijn, zoals mensen dat wel zijn. God is altijd vergenoegd, altijd volzalig. Dat behoort tot zijn volmaaktheid. Nee, geliefde, weent maar niet over hem. Wanneer Gods woord nu toch wel van de Heere zegt dat hij verschrikkelijk toornt enzovoort, dan moet u daaruit verstaan dat de Heere nooit onverschillig is over de zonde. Vergeet echter nooit dat Gods toorn goddelijke toorn is en zijn berouw goddelijk berouw is. Zijn toorn en berouw doen hem nooit in zijn volmaaktheden verliezen. Daarover behoeft u dus niet te wenen. De Heere blijft onder alles het volzalige wezen en ook nu lacht hij over het getier van de vorsten en de volken. en spot hij met hun boze plannen en raadslagen, volgens Psalm 2, vers 4. Wat ons de toekomst nog brengen zal, wij weten het niet. Wij geloven dat niemand het weet. Ook niet degene die erover spreken en schrijven alsof ze het weten. Volk, dat boek van de toekomst is verzegeld. En Jezus, de alleenwaardige om het in te zien en bekend te maken. Wij vrezen dat het steeds erger zal worden. Toch behoeft u ook met het oog op die toekomst niet te wenen. Omdat onze Jezus aan het roer staat. En omdat Hij stuurt, overeenkomstig de wil van onze Vader die in de hemel is. Dan kan het immers nooit slecht voor ons lopen, al vrezen we dat ons vlees het niet goed zal keuren. Nee, wat in dat boek van Gods besluit staat, weet ik niet. Maar wel weet ik wat er in het andere Godsboek staat, in onze troostbijbel. Namelijk dit. Wij weten dat degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En eenmaal verbreekt de Heere het laatste zegel. Hoeveel zegels er nu verbroken zijn, weet ik niet. Daarover maak ik me ook geen zorgen. Maar eenmaal is er het einde. Dat einde zal oneindig heerlijk zijn voor Gods volk. Als de leeuw uit Juda's stam het zevende zegel geopend heeft, dan zal er een stilzwijgen in de hemel zijn omtrent een half uur lang. O, heilige, zalige stilte. Dan komen de zeven engelen met de bazuinen. En dan komt er een andere engel, staande bij het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem zal veel reukwerk gegeven worden, opdat hij het met de gebeden van al de heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En dan gaat de rook op van de hand des engels voor God. Dat einde zal verschrikkelijk zijn voor de vijanden van de Heere en zijn volk. U kunt dat zelf lezen in het boek van Johannes, Openbaring. Het is waar, nu verstaan we dat nog niet. Die openbaringen zijn zo geschreven dat we ze pas begrijpen nadat het gebeurd is. Maar dan zal het ook treffend wezen. Als we bij het einde de geschiedenis zullen leggen naast de inhoud van dit verzegelde boek, oh, wat zullen we dan verwonderd staan over de treffende overeenkomst. Dan zullen we zien hoe al datgene wat we hier met het godsbestuur niet konden rijmen, wat naar onze mening niet strookte met Gods wijsheid, goedheid en genade, dat alles loutere wijsheid en goedheid en genade was. Dan zullen we zien de gouden draad die door heel de geschiedenis loopt, hoe nooit iets, ook zelfs het geringste, niet is ontgaan aan het alziende oog van de leeuw uit Juda's stam, maar hoe hij alles deed uitlopen tot zijn eer en heerlijkheid en tot heil van zijn Sion. Daarom, kind van God, weent niet. Want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, nam het boek en voerde het uit. Hij gaf en ontnam. Hij verhoogde en vernederde. Hij doodde en maakte levend. Hij verkoos en ging voorbij. Hij was het die behouden en verdierf. Hij zegende en stortte oordelen uit. Zijn hand deed al deze dingen. Dan zullen wij met heel de kerk jubelen. De leeuw, die uit de stam van Juda is, is waardig te ontvangen. De lof, de eer en de aanbidding tot in eeuwigheid. Want wijsheid zonder eind of paal waren zijn wegen al te mal. Amen. Zingen we als laatste nog Psalm 99, het achtste vers. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar Hij woont. Waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Heilig toch en te eren is de Heer der Heren. Psalm 99, vers 8. De voorgelezen preek was van dominee G. van Renen. Eindigen we met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen.